Sister Friend draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters.
Welkom bij Sister Friends. Mijn naam is Jasminda.
En mijn naam is Elisa. En de vraag, waar bestaat een gezonde relatie uit? Misschien heb je wel bepaalde voorbeelden om je heen of juist niet. Of heb je het aan de levende lijve ondervonden of juist het tegenovergestelde. Wat jij bijvoorbeeld ziet als een red flag of toxic hoeft niet zo te zijn voor iemand anders. Al met al zijn relaties een super interessant onderwerp om erover te hebben, omdat iedereen anders tegen een relatie kijkt.
Ja, en ik heb echt zin om vandaag een tof gesprek te voeren.
Ja.
Met weer een nieuwe gast. Vandaag hebben we iemand aan tafel zitten die in haar dagelijks leven het vooral heeft over relaties. Ze is namelijk relatietherapeut en spreekt cliënten, soms individueel, soms samen, over zaken die zij ervaren binnen hun relaties. Welkom, Elisia Lopez.
Dankjewel.
Ik heb er in ieder geval echt zin in, want we hebben eindelijk gewoon een black woman therapeut.
So, finally. Ja. En hoe dat we hebben gezocht naar een zwarte vrouw als relatietherapeut.
En we gaan daar het gesprek. Ik ben benieuwd wat het me gaat brengen, zeg maar.
Maar laten we even stilstaan gewoon bij het feit dat we zo lang hebben gezocht naar iemand.
Ja.
Dus als jullie er zijn, maak jezelf zichtbaar alsjeblieft, want we hebben jullie nodig.
Ja, man, ja. Nou, we hebben er gewoon super veel zin in. We beginnen ook altijd met de stelling. We hebben 3 stellingen waar je gewoon eigenlijk heel snel ja of nee mag zeggen.
Oké.
Ja, ben je klaar voor?
Ik zie je gezicht. Ik denk,
waar komt het
aan? Nou, let's go, man.
Stelling nummer 1. Als je echt van iemand houdt, kan je diegene niet bewust pijn doen.
Als je echt van iemand houdt, kan je niet bewust. Oneens.
Stelling nummer 2. Een relatie met een narcist is onmogelijk.
Eens.
Stelling nummer 3.
Ja, ik weet het.
Waar een wil is, is een weg. Je kan er altijd samen uitkomen.
Eens.
Oké. Okay.
Ik ga daar later op terugkomen. En heel toevallig, wij, Jasmin en ik hadden hier net nog over van... Oké, laten we het zo.
Heel veel discussies beginnen al voordat de podcast is begonnen, maar...
En we hebben ook altijd een centrale vraag. En die is vandaag, wat zijn de kenmerken van een gezonde relatie? We komen aan het einde van de podcast, komen we eigenlijk erop terug. Mm-hmm. Maar eerst, wie ben jij? Wie is Elisia Lopez?
Nou, ik ben dus Elisia Lopez. Ik ben 40 jaar. Ik heb een zoon van 15. En ik heb mijn eigen relatiepraktijk Communicate to Relate. En wat ik eigenlijk doe is relaties helpen opkrikken. Dus liefdes stellen die naar mij toe komen. Die problemen hebben in de communicatie, intimiteit of religies. Noem maar op wat je kan bedenken. Ja, daar help ik ze mee.
Ja, echt super nice. Ja. Yeah. Want wat heb jij zeg maar van relaties in je omgeving meegekregen vroeger?
Je begint natuurlijk, hè, als je opgroeit, dan hoor je meestal van, hè, vriendjes, dat is later.
Ja.
Hè, je boeken, hè, dat zijn je vriendjes en dat is het belangrijkste. Maar wat je meekrijgt, vroeger, als ik dan moet vergelijken met nu, is het zo dat je vroeger wat meer in de meer, laat me zeggen, voor je relatie aan je relatie werkte.
Ja,
en nu
ja.
is het best wel snel dat iemand het snel opgeeft.
Ja, want je zegt van meer aan je relatie werkte, dat je dan bijvoorbeeld gewoon mensen wel zag die al zoveel jaar bij elkaar waren. Dat eigenlijk de norm was.
Ja, klopt. Ja. Ondanks dat het misschien soms niet eens goed ging.
Klopt.
En dat is natuurlijk ook niet goed. Want je leeft dan met iemand waarvan je eigenlijk niet mee wil leven, maar omdat je kinderen hebt. Ja, blijf je maar uit elkaar. Ja. Ja.
En ook die druk, toch? Denk ik ook vanuit de omgeving.
Ja. Je wilt toch het perfecte plaatje voor de buitenwereld.
Ja. En heb jij altijd, zeg maar, relatietherapeut willen worden?
Nee, maar ik wist wel dat ik altijd wat wilde doen met mensen. Dus mensen en communicatie. Mm-hmm. Ik heb HBO European Studies gestudeerd. Mm-hmm. En dus gespecialiseerd in het internationale communicatiemanagement. En dus ik wist dat ik iets met communicatie wilde doen. Maar mensen, dat was ook echt mijn prioriteit.
Hoe ben je uiteindelijk bij je praktijk gekomen? Zeg maar, wat was de weg daar naartoe?
Nou, ik kwam de opleiding relatietherapie kwam ik tegen.
Ja.
En toen ik ernaar keek en er stonden vragen van... ben jij dit, kan jij dit? En dacht ik, ja, dat ben ik. Ja. En toen heb ik me eigenlijk ingeschreven, heb ik de opleiding gedaan... En toen eigenlijk gelijk begonnen met een praktijk.
Oh, want je hebt dus wel gewoon echt een specifieke opleiding voor relatietherapeut.
Ja.
Oh,
ja.
Oké. Maar wat was er, zeg maar, dat jij op een gegeven moment dacht van... Was het echt, zeg maar, toen je die tekst zag van, hey, dit ben ik?
Ja.
Of was je daarvoor aan het zoeken van, oké, wat wil ik nou precies?
Ik was wel aan het zoeken wat ik wilde, want ik deed natuurlijk eerst ander werk. Ja. Maar ik... kwam dat tegen van, ja, weet je, geef je dagelijks advies aan mensen? Of komen mensen vaker naar jou toe uit, voor, weet je, dat mensen je vertrouwen, dat ze naar je toe komen? En er waren allerlei vragen en toen dacht ik, ja, dat ben ik eigenlijk. En waarom zou ik het niet doen, weet je, voor de kost en voor andere mensen dan voor mijn omgeving?
Ja, en heb jij, even tussendoor, Jasmin, even hoor je kort.
Ja, anders. Sorry, man.
Nee, maakt niet uit. Als je haar nu ziet, arme Jas. Maar dan weten jullie dat.
Verschrikkelijk.
Had jij in je omgeving... een voorbeeld qua relatietherapeuten? Of was dat, zeg maar, hoe was dat in jouw omgeving, een relatietherapeut?
Nee, in mijn omgeving was het helemaal geen relatietherapeuten.
Ja.
Wat je natuurlijk wel meekrijgt, is bijvoorbeeld, laat me zeggen, de Amerikaanse relatietherapeuten.
Dat te veel.
Ja. Ja, daar begon het eigenlijk mee. En natuurlijk Tony Robbins.
Dus
die kom je dan wel vaak tegen op social media. En dan kijk je af en toe filmpjes. Dus ik vond het altijd wel interessant. Relaties.
Ja. Ik moet zeggen, volgens mij de relatietherapeuten die ik zag, dat waren de mensen die bij Oprah en zo vroeg kwamen.
Ja.
Maar, dat soort mensen.
Die guy, hoe heet die nou? Die stiefvader van Lori Harvey.
Harvey.
Ja, Steve Harvey.
Harvey. Hij is toch ook een relatiesoort van therapeut?
Ja. Ja,
in ieder geval, like, iets live.
Nee, hij is comedian, man.
Ja, maar ook, hij doet ook iets met...
Ja. Shows. Hij loopt vrouwen om in tabari.
Nee, maar ja, hij is artiest, hij is entertainer. Ja,
maar hij heeft ook, zeg maar, zo'n show, zo'n talkshow.
Ja, ja, maar dat is niet... Hij is geen relatietherapeut, volgens mij, hoor. Dat is
hij is een show,
en hij heeft gewoon veel kennis en hij is wijs.
Ja, maar hij speelt wel, zeg maar, die wijze man die advies geeft.
Ja, maar
en het zijn best wel goede adviezen.
Ja,
hoor.
Dat zijn gewoon live lessons, volgens mij.
Ja.
Kan hij best wel veel meegemaakt.
Ja. Ja, en hij heeft volgens mij ook al heel lang, is hij toch ook met... die moeder van Lori Harvey.
Ja, denk het. Ja.
En dat was ook ingewikkeld volgens mij. Maar goed, ik ben benieuwd. Wat betekent een relatie voor jou?
Een relatie voor mij betekent allereerst respect. Mm. Liefde. Ja, vertrouwen. Het met elkaar zijn. Het met voor elkaar willen zijn. Steun hebben aan elkaar. Rekening houden met elkaar. Ja. Dat is voor mij een relatie.
Ja.
Okay.
Want we gaan natuurlijk niet inhoudelijk praten over je cliënten. Maar wat zijn de meest voorkomende problemen in een relatie die je tegenkomt?
Allereerst toch communicatieproblemen.
Toch wel?
Ja.
Echt een cliché.
Ja, zo'n cliché, maar het is echt zo. En eigenlijk begint alles bij communicatie. Als je problemen hebt in de intimiteit bijvoorbeeld, heeft het ook weer te maken met communicatie. Snap je die?
Ja, ik moest hem eventjes, je weet toch, even parkeren. Maar het is wel zo.
Mm-hmm.
Want wat je zegt... voor mij, intimiteit... Oh, joh.
Oh jee.
Sorry.
Het is echt...
Ik zit hier met twee mensen.
Voor mij inderdaad, wat je zegt, intimiteit... Als zeg maar de communicatie goed verloopt... dan krijg ik ook automatisch zeg maar meer zin om intiem te zijn.
Ja.
Dus wat je zegt is wel zo.
Klopt, want een vrouw heeft emotionele verbinding nodig om intiem te zijn.
Dus even bij deze mannen die luisteren. Praat meer met je vrouw.
Nee, maar vrouwen ook.
Als je meer seks wil. Daar komt het wel op neer, toch?
Ja, maar, vrouwen vrouwen ook. Vrouwen moeten ook proberen om meer te praten.
Ja, klopt.
Ja.
Snap je?
Want het ligt niet alleen aan de man.
Nee
maar oké, nu praat ik wel heel zwart-wit. Maar soms wij vrouwen denken, ja, maar... Hoe weet hij dat niet? Waarom ziet hij dat niet?
Maar dat is communicatie.
Ja.
Die verwachtingspatroon die we dan hebben.
Ja.
Dus communicatie is een veelkomend probleem.
Ja. Ja.
Hoe merk je dat, zeg maar? Want zijn ze er zelf eerst van bewust als ze bij jou komen van... Ja, we hebben communicatieproblemen.
Ja, Okay. Ze komen er wel gelijk mee, want ik vraag natuurlijk aan het begin van... Wat is jullie probleem? Waar ligt het aan? En dan zegt dan de ene partner van... Ja, we kunnen niet met elkaar communiceren. Of we begrijpen elkaar opeens niet meer. Want het kan wel zijn dat ze misschien eerst wel met elkaar konden communiceren. Yeah. En nu opeens niet meer. Omdat de een misschien wat meer ontwikkeld is dan de ander.
Ja,
Op een gegeven moment, de persoonlijke ontwikkeling. Dus daar kan een verandering in komen in de relatie.
Ja. En ik wil toch gelijk even haken op dat stukje. Narcist.
Ja.
Kan je een relatie behouden met een narcist? Is dat een probleem wat je ook vaak terug ziet komen?
Ja, maar ik heb nog niet echt, laat me zeggen, narcistische stellen gehad. Of tenminste iemand gehad die narcistisch is.
Ja.
Maar ik ken wel mensen die dat zijn.
Ja.
En kijk, ik wil ze niet in een hokje stoppen. Ja. Dat zijn ook natuurlijk mensen. En sommigen kunnen er ook echt niks aan doen. En sommigen weten dat ze dat zijn. En die maken daar misbruik van.
Ja.
Maar ja, het is heel moeilijk voor degene die met een narcist omgaat... om echt daarmee in een relatie te krijgen.
Kan je misschien, voor de mensen die het niet weten... wat is een narcist?
Ja.
Het is heel lastig. Ja, het is lastig uit te leggen.
Is eigenlijk iemand die meer eigenlijk... voor zichzelf. Dus kijk, als je voor hun bent, dus als het allemaal goed gaat, is het allemaal goed. Maar als je tegen hun bent, dan heb je wel, dan heb je ze ook echt tegen jou.
Ja, want er zijn natuurlijk allemaal het uitzicht op verschillende manieren.
Ja.
Ik ben even kwijt. Is het zeg maar echt? Kan je een diagnose krijgen van dat je een narcist bent?
Ja, je hebt daar, laat me zeggen, wel therapie voor.
Ja,
dus dan als je er naartoe gaat, dan kan je daar een diagnose voor krijgen.
Maar hoeveel mensen worden nou daadwerkelijk gediagnosticeerd?
Ik denk dat de laatste tijden dat het wel meer naar voren komt.
Ja?
Ja, want daarom, wij hadden dus ook voor de podcast, hadden wij dus daarover. Want ik dacht van, ja, dit is echt een goede stelling. En Jasmina dacht van, ja, maar dit is ook wel een vraag. En toen zei ik van, de stelling, omdat er zoveel mensen zeggen, het kan niet. Mm-hmm. En er is weer een kant, nee, het kan wel.
Mm-hmm.
Dus wat is, weet je wel,
het is hoe sterk jij in je schoenen staat om dan met een narcist om te gaan.
Maar zou je dat moeten willen?
Ja...
Maar je komt er ook niet gelijk. Soms kom je er ook niet gelijk achter.
En je hebt ook verschillende vormen. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk daar niet thuis in. Ja. Want daar heb je dan echt, laat me zeggen, de therapeuten voor die dat doen.
Ja.
Maar dus ik weet het niet precies hoe dat.
Lijkt me moeilijk om sowieso dat te herkennen als normaal mens. En dan laat staan ermee te leven, zeg maar. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Ja, je komt er natuurlijk later achter.
Klopt.
Ja, dan zit je er al diep in of zo.
Ja.
Ja.
Moeilijk.
Interesting. Nou, misschien ook weer een podcast op zich.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Dus luister jij of ken jij iemand die hier expertise in hebt? Laat het ons weten.
Inderdaad.
Maar oké, we hebben net aan jou gevraagd van hoe zie jij, wat betekent voor jou een relatie? Nou, we hebben natuurlijk ook verschillende vormen van relaties. Zoals polygamie, wat heb je nog meer?
Monogamie.
Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar... polygamie, heb
open relatie.
Open relatie. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, hoe ik er tegenaan kijk. Kijk, het is ieder voor zich. Kijk, als jij als stel erover hebt gesproken. En jullie zijn het er beide mee eens om een polygamie relatie te hebben. Go for it.
Ja.
Maar als je er niet over praat en je gaat ervan uit van hè, mijn partner vindt het goed. Ja, dan is dat eigenlijk dat stukje vreemdgaan eigenlijk.
Ja, want ik heb het idee dat als je zeg maar in een relatie zit met meerdere mensen. Dat juist dat je zo zelf ook ontwikkeld moet zijn. Dat je bepaalde triggers zeg maar niet krijgt in een relatie. Dus ik dacht altijd van ja, oké, mensen hebben een open relatie. Ze zijn gewoon ja... Ze vinden het allemaal makkelijk en het is oké. Maar ik heb het gevoel dat je nog harder aan jezelf moet werken... voordat
ik denk dat je zelfverzekerd moet zijn om dat te gaan doen. Ja, je bent eigenlijk je partner aan het delen met een ander.
Ja.
Dus in hoeverre kan je dat aan?
Ja, en ik denk ook met in de maatschappij waarin we leven... is het ook moeilijk om dan te doen wat niet normaal is, zeg maar.
De norm.
Ja, wat niet de norm is.
Ja, buiten dus dat wereld, krijg je ook nog eens op je. Ja. Raar ernaar kijken.
Ja.
Ja.
Maar het is wel... Hoe kijk jij ernaar? Jasmin, hè?
Ik heb echt respect voor mensen die dat kunnen.
Wat wil je daarmee zeggen?
Nou, hoe ga je je aandacht verdelen evenveel onder meerdere mensen? Snap je wat ik bedoel?
Mm.
Evenveel liefde hebben, evenveel communiceren. Ik krijg gewoon stress als ik eraan denk.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik ook... Ja, Het is soort van wel mooi of zo als je dat kan, maar is niet voor mij.
Zijn we gemaakt voor één persoon?
Ja, daar zijn de meningen over verdeeld.
Ja.
Ja. Sommige mensen vinden van niet. Sommige mensen vinden dat wij mensen moeten zijn die gewoon vrij in de liefde moeten leven. Maar goed, als je het aan mij vraagt, ja, ik zou het ook niet kunnen.
Maar, en ook niet willen.
Nee.
Nee.
Maar er is een verschil tussen zijn we gemaakt voor één persoon of zijn we gemaakt voor meerdere personen tegelijk?
In de liefde bedoelde ik net.
Ja, in de liefde. Kijk, je kan meerdere personen in je leven hebben.
Ja.
Weet toch? Eén relatie en dan gaat die weer uit en dan ga je weer naar volgende.
Tegelijkertijd.
Ja, maar tegelijkertijd is het een honderden level, zeg maar.
Ja, interessant. Ja, ja, ja.
Ik denk niet dat je gemaakt bent voor één persoon. Ik denk niet dat je...
Liefdespersoon.
Ja.
Nee, je hebt verschillende soulmates. Je kan...
Leg het even uit. Want...
Je hebt verschillende fases.
Ja.
Dan kan je een soulmate vinden. Maar soms dan is diegene er alleen voor die periode. Om jou verder te laten ontwikkelen. En dan vind je dan weer een andere soulmate. Dus iemand die dan wat beter bij je past.
Maar is het een soulmate?
Ja. Is er een andere benaming ervoor?
Ja,
wat is een soulmate, zeg maar, iemand met wie je een relatie hebt? Of kan het ook een vriendin? Of
nee, het kan ook een vriendin zijn.
Wat denk jij dan?
Misschien hebben jullie dat wel.
Met soulmate?
Ja.
Misschien wel.
You're my soulmate. Met soulmate bedoel je?
Nee, met monogamie en polygamie.
Kijk, wat je zegt, ik geloof erin dat de mens gewoon meerdere relaties nodig heeft. In de zin van niet zozeer meerdere liefdesrelaties, maar gewoon vriend. Het feit dat je vriendschappen hebt, laat al zien dat de mens behoefte heeft aan meerdere relaties. Alleen qua liefdesrelaties vind ik dat als ik naar mezelf kijk. Ik weet niet als ik dat zou willen. Om mijn man te delen met andere mensen. Ik weet niet wat die dynamiek gaat zijn. Ik heb het gevoel van... Ik weet het niet, man. Ik weet het gewoon.
Zou jij jaloers zijn?
Kijk, ik ben zelf niet echt heel een jaloerse type. Maar ik denk je positie in relatie met twee personen, dat anders wordt als er meerdere mensen komen.
Ja.
Want wat je zegt, je kan ook een andere soulmate vinden.
Mm-hmm.
Wat dan?
Ja.
En je kan ook, zeg maar, als je je open gaat stellen voor meerdere partners, je kan nooit meer teruggaan. Het is een stap die je neemt, want je kan het niet meer terugdraaien. Heel die dynamiek wordt anders, denk ik dan. Hè?
Het aandacht zal sowieso verdeeld moeten worden.
Ja.
Waar je daartegen,
ja.
Als je even geen aandacht hebt.
En afspraken. En ook die communicatie.
Ja.
En je kan, probeer je het. En dan heb ik het gevoel dat je kan nooit meer terug naar die soort van, we zijn met z'n tweeën. Ja, want heel die dynamiek is anders.
Maar, je zegt dat nu, er zijn mensen geweest, koppels, die hebben geprobeerd om dat te doen. Maar uiteindelijk wel weer gewoon ervoor hebben gekozen om het, zeg maar, niet te doen.
Ja, en dan de vraag is bij mij heel erg, hoe ga je naar je partner kijken?
Dat is een goede vraag, daar kan ik geen antwoord op geven.
Ja. Heb je daar ervaring mee? Dat mensen anders kijken naar...
Nee, niet qua polygamie.
Nee.
Maar je zal natuurlijk wel op een hele andere manier naar je partner kijken.
Ja, toch?
Tenminste, lijkt mij.
Ja.
Omdat je dan... ik denk dat je dan een soort van... met wantrouwen misschien gaat kijken naar je partner. Van, misschien wilt hij wel iemand anders.
Ja.
Ja.
Dus nogmaals, ja, ik kan wel begrijpen dat het er is, sowieso.
Mm.
Alleen ik weet niet zelf als ik daar, zeg maar, zo ver ontwikkeld in ben, dat ik denk, ja, let's go.
Maar denk je dat als je in een weet even niet het woord. Als je in een relatie zit met meerdere mensen, dat je evenveel van allemaal kan houden?
Dat weet ik niet, man. Dat weet ik echt niet.
Dan zou je iemand moeten uitnodigen.
Ja.
Ja.
Lijkt me gewoon moeilijk.
Interessant.
Ja, je hebt natuurlijk die programma Sister Wives.
Ja.
Maar... Ja, maar ook daar zie je, zeg maar, een bepaalde dynamiek. Dat die vrouw die het langste daar zit, zo volgens mij het idee heeft van, yo, ik ben wife nummer 1. Respect.
Snap je?
Toch?
Ja.
Het is wel heftig.
En we hebben nu heel erg over inderdaad polygamie. Maar ik denk ook, zeg maar, dat gedragspatronen van je ouders of vanuit het verleden invloed kunnen hebben op je relatie. Hoe zie jij dat, zeg maar, terug van koppels die denken dat het probleem aan een ander ligt, maar uiteindelijk het gewoon bepaalde gedragspatronen zijn van vroeger.
Mm-hmm. Kijk, het begint al bij je jeugd. Kijk, als je een bepaalde relatie of bijna geen goede relatie hebt met je ouders, daar begint het al. Dat, stel je hechting met je ouders is dan niet goed gelukt, omdat ja, je bepaalde liefde niet goed hebt gehad. Of helemaal geen liefde hebt gehad. Of je bent verlaten door een van de ouders. Hè, dat zie je dan als verlating van je ouders. Ja, dan creëer je een bepaalde angst. En dus ja. Dat kan later voortkomen in je relatie. Dat je verlatingsangst krijgt. Ja. Of bindingsangst.
Hoe ziet dat eruit?
Ja.
Nou, je bent dan, eigenlijk ben je bij bindingsangst bijvoorbeeld, ben je je partner aan het afstoten, aan het aantrekken. Afstoten, aantrekken. Op het moment dat je voelt dat het goed gaat, dan krijg je al een gevoel van, oké, het gaat nu te goed. Je begint het eng te vinden, dat het zo goed gaat. En dan doe je iets waardoor je partner afstoot.
Of
je gaat iets bedenken, ja, zelfsabotage. Dus je gaat bedenken van, oké. Die even had gedaan. En op een gegeven moment ga je er zelf in geloven. En dan stoot je diegene af. Maar meestal mensen die bindingsangst hebben, die trekken ook weer mensen aan die ook bindingsangst hebben. Dus je bent eigenlijk continu aan het, ja, het soort van in strijd met elkaar.
Serieus?
En dat kan dus te maken hebben met hoe de relatie zit tussen jou en je ouders.
Ja.
Of kunnen bepaalde ervaringen, zeg maar, wat losstaat van je ouders, ook bindingsangst creëren?
Relaties die je daarvoor hebt gehad, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus bijvoorbeeld als je in een relatie hebt gezeten waar iemand is vreemd gegaan, bijvoorbeeld. Ja, dan krijg je natuurlijk die trust issues. Ja, dus dan zit je daar ook in, hè? Verlatingsangst. Ja, degene zal
verschil?
Mij verlaten. Ja, het bindingsangst is echt van, je wilt je eigenlijk heel erg binden aan iemand. Maar op het moment dat je voelt dat het dus niet goed gaat, hè, die stoot je dan af.
Yeah.
En verlatingsangst is, ja, je hebt meer. Je claimt die persoon heel erg.
Oh, okay.
Dus je wilt dat die persoon niet weggaat, ondanks alles wat er eigenlijk in de relatie gebeurt, of het nou toxic is of niet.
En ik denk ook persoonlijk bij verlatingsangst dat je ook een soort van een gedeelde identiteit op een gegeven moment kan ontwikkelen. Van dat je zo je vastclaimt aan die persoon, dat je alles ziet als samen dit, samen ja. dat, samen dat.
Ja.
Dat is,
je verliest je eigen identiteit.
Ja.
En je bent jezelf eigenlijk een beetje aan het wegcijferen voor de ander.
Ja, ja, ja. Want hoe heb je ook wel eens meegemaakt dat koppels dan, terwijl de therapie, ze hebben een aantal sessies gehad, dat ze denken, wow, het ligt eigenlijk niet zozeer aan jou, maar jij triggert het misschien.
Mm-hmm.
Hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er dan bij je cliënten?
Soms komen mensen, dan geven ze een soort van de schuld aan de partner. En eigenlijk door de vragen die ik dan stel, dan zie je soms bij hun echt zo alsof er een lampje brandt van, hey, weet je, het besef van, oh, het ligt niet alleen aan mijn partner, het ligt ook aan mij. En dus dat is dan wel mooi om dan te zien. Want dan, zodra je het besef hebt dat het ook aan jou ligt, dan ga je er wat aan doen. Zodra je denkt dat het alleen aan je partner ligt, ja, dan denk je, ja, mijn partner moet eraan werken en ik niet.
Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat er heel veel koppels naar jou komen van, ja, nee, dit, hij of zij doet dit en dan uiteindelijk van, oh, die switch.
Ja. Ja,
zeg maar.
Die switch is heel erg belangrijk. Ja. Het is ook mooi om te zien.
Ja.
Ja,
want betekent dat ook dat je dan eigenlijk, want je voor relatietherapie komen ze dan bij jou, maar dat ze dan uiteindelijk ook dan echt aan hunzelf moeten werken?
Ja, er zijn bepaalde gevallen geweest waardoor ik heb gezegd van, weet je wat, sommige mensen komen met een bagage. En de een heeft een grotere bagage dan de ander. En soms merk je van, dan geef ik dan aan van, weet je, misschien moet je dan ook wel met iemand apart praten die daar echt over gaat. Dus het kan alles zijn eigenlijk.
Ja. Ik vind dat wel heel interessant. Is er een soort van een bepaalde, ja, checklist wil ik niet zeggen, maar dat je voor jezelf, mensen die nu luisteren, die heel snel even kunnen checken van, oké, waar komt mijn frustratie of pijn vandaan? Hoe kan je een soort van erachter komen wat iets van jou is of van je partner?
Dat is dan eigenlijk meer zelfreflectie.
Ja.
Dus op het moment dat jij, er is iets wat jou triggert.
Mm.
Waarom triggert het mij nou heel erg? Of waarom stoort het mij? En dan kan je voor jezelf kijken. Weet je, als je echt, weet je, iemand bent die dan echt naar jezelf wil kijken, dan kan je voor jezelf kijken van, oké, wat is de reden en waar komt dit vandaan? En meestal moet je dan echt teruggaan en even gewoon goed nadenken, waar komt dit vandaan? Niet altijd gelijk de vinger wijzen naar de ander.
Ja, dus ook durven om de diepte in te gaan met jezelf.
Ja, die confrontatie met jezelf aan te gaan.
Ja. Ja, ik vind het wel, ik vind dat al sowieso altijd interessant. Want ik geloof echt, kijk, je partner, je liefdespartner, die kan zo dichtbij je komen.
Mm-hmm.
Maar die kan ook heel veel dingen triggeren die jij denkt weggestopt te hebben.
Ja.
Ja.
Of waarvoor je niet eens wist dat je ze had.
Ja.
Ik heb mezelf het beste leren kennen toen ik in een relatie terecht kwam.
Ja, tel. Het
is heel raar dat ik dat eigenlijk nu zo zeg. Maar je krijgt een spiegel voor.
Reflectie, girl.
Ja, je krijgt een spiegel voor. Want je leeft, je eet, je woont met die persoon. En dan ga je denken, oh, eigenlijk... Zeg maar, je kan dingen niet wegstoppen. En he calls you out on the shit you do, zeg maar. Dus je kan, zeg maar, niet eromheen.
Ja.
Ja, je kan eromheen en dan ontkennen. Maar op een gegeven moment, weet je toch?
Maar als je eerlijk naar jezelf bent en je hoort, laat me zeggen, dat van je partner.
Ja.
Dan zou je er toch over na kunnen denken. Dat is dus die zelfreflectie wat ik bedoel.
Maar ik denk, voordat je nog bij die zelfreflectie komt, moet je bewust worden en jezelf durven aankijken in de spiegel en toegeven dat je, zeg maar, dat hebt of dat,
zeker,
dat daar iets is.
Maar ik denk dat in heel veel gevallen dat je soms niet eens zo bewust bent van dat je het hebt. Maar wanneer je soort van je gedragingen en je patronen moet gaan uitleggen aan je partner, dat je dan denkt van, oh shit, waarom doe ik dit eigenlijk?
Ja,
waarom word ik boos?
Ja.
Snap je?
Ja.
En dat hij of zij jou dan eigenlijk bewuster maakt van jouw gedragspatronen. Want heel vaak doen we dingen omdat we het hebben geleerd of omdat het zo erin zit.
Ja.
Maar waar komt het vandaan?
Ja, het is allemaal aangeleerd.
Ja,
want
toch?
Het enige wat je eigenlijk leert als je baby bent is... je bent bang om te vallen en je gaat huilen.
Ja.
En voor de rest is alles aangeleerd.
Ja. Maar hoe kan je, zeg maar, als ouders, want we hadden het net over ouders. Ja. Hoe kan je als ouders het goede voorbeeld geven aan je kinderen wat betreft relaties? Wat is, zeg maar, gezond? Want ik kan me goed voorstellen dat je soort van... Je wil niet je kinderen... Kijk, kinderen voelen sowieso veel, geloof ik. Maar je wil niet dat je kinderen soort van... Of de ruzies helemaal meemaken of juist helemaal niks. Ze moeten gewoon... middenweg.
De ruzie meemaken, zei je dan?
Zeg maar, kijk, als kind. We hebben het over dat je dingen van je ouders over kan nemen. Maar wanneer geef je als ouders een gezond voorbeeld van een relatie? Wat is, zeg maar, hoe vind je daar balans in? Want je wil niet dat je kind inderdaad dus helemaal in die ruzie... Weet, sommige dingen moeten kinderen gewoon niet horen.
Nee.
Maar het is wel goed om te zien dat mama en papa over bepaalde dingen praten, bijvoorbeeld. Of dat de relatie niet bestaat uit koetjes en kalfjes en vlinders en zonneschijn.
Klopt. Maar het is ook niet de bedoeling dat je een voorbeeld wil gaan geven door, laat me zeggen, het uit te gaan praten waar je kinderen bij zijn.
Nee, precies.
Maar wat je wel kan doen, is dat je het met je kinderen erover hebt, over relaties.
Maar wat zeg je dan wel, wat zeg je dan niet? Dat lijkt me heel moeilijk.
Kijk, als voorbeeld, kijk, op jonge leeftijd hebben ze dat daar natuurlijk niet mee te maken. Maar op een gegeven moment, naarmate ze ouder worden, kijk, als ze in de puberteit komen, dan zullen ze misschien vast naar je toe komen met problemen. En dan kan je, laat me zeggen, er met ze erover praten.
Ja.
En je eigen ervaringen kan je doorgeven. Van, weet je, het kan soms fout gaan, weet je, iedereen is mens. Je hebt soms natuurlijk je irritaties. Maar papa en ik lossen het zo op. Weet je, dan leg je gewoon uit hoe jij het doet.
Dus wel bespreekbaar maken.
Ja, tuurlijk. Je moet het sowieso bespreekbaar maken.
Ja.
Maar ik denk ook dat stukje affectie tonen.
Mm-hmm.
Van vroeger, ik weet nog dat mijn vriend en ik zeiden... Nee, we gaan elkaar echt geen kussen geven bij waar we onze ouders erbij waren. Omdat je dacht... En we waren al gewoon 20 en zo. Hè?
Nee.
We dachten van, dat kan echt niet. Je weet toch, respect, dit, dat. En later keken we terug en dachten we... Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom kan dat niet? Want je bent een koppel, je bent gewoon verliefd. Je houdt van elkaar. Maar dat stukje wil je soort van niet laten zien voor je ouders.
Ik denk dat is dat stukje... respect of zo naar je ouders toe om niet te laten zien dat je...
Maar
dat
is een cultuurding, denk ik.
Maar het komt toch ook ergens vandaan, omdat... Heb jij je ouders knuffelend en gekust en al die dingen?
Nee, en als ze dat deden, was het om je awkward. Ik zeg echt eerlijk. Was echt raar of zo.
Ik heb dat bij mijn ouders...
Maar dan zo zou het niet moeten zijn.
Nee, zeker niet.
En het creëert ook, denk ik, een bepaalde ongemak dan bij mij. Wanneer ik, zeg maar, bij andere mensen dat zou moeten doen. Want je bent dat niet gewend of zo. Terwijl het gewoon normaal is.
Dat is juist iets moois om eigenlijk te laten zien.
Ja.
Maar dat, ik denk dat als je dan als kind zijnde dat ook hebt gezien bij je ouders. Dat je ook misschien een hele andere definitie voor jezelf gaat maken. Van, oh, dat is ook liefde.
Ja.
Van, oh, je mag wel je emoties tonen.
Juist.
Oh, je mag dit of je mag dat. Want ik zeg eerlijk, vroeger dacht ik nog, ik ga eigenlijk niet huilen bij mijn mattie. Toen ik jonger was, dat ga ik niet doen.
En waarom niet?
Ja, ik weet niet, je wil sterk houden. Dat is die beeld dan dat je hebt van, je moet sterk blijven. Je moet niet
en waar
emotioneel.
Heb jij dat beeld vandaan gehaald?
Laat me nadenken. Ik denk toch wel Vanuit thuis misschien wel. Mm-hmm. Terwijl dat, als ik kijk naar mijn vader, die was altijd wel heel emotioneel betrokken, zeg maar. Emoties mochten er wel gewoon zijn. Mm-hmm. Maar toch dacht ik van, nee man, emotie is pijn.
Misschien heb ik het bij mijn moeder gezien. Emotie is zwakte.
Juist,
terwijl,
niet.
Ja, helemaal niet. Het is juist heel sterk als je emoties laat zien.
Ja, precies. Maar ook bij mannen zie je bijvoorbeeld ook van, dat daar ook is, ja, echte mannen huilen niet. Ja, wat zijn echte mannen en waarom kunnen ze niet huilen? Ja. Voor hun groeien ook op met een bepaalde, hoe zeg je dat? Manier van, dit is liefde.
Ja. Terwijl mannen, iedereen moet zich ontladen.
Ja.
Dus als je af en toe even emotioneel bent, be it, weet je. Want inderdaad, je hoort al bij al kleins af aan, bij een jongetje, als een jongen huilt.
Ja.
Nee, jongetjes huilen niet, hè? Dat mag niet. Maar dan leer je dat kind dat aan.
Ja.
En waardoor, als hij een man is, denkt, ja, nee, dat mag niet, want het is niet goed, want zo heb ik het geleerd. Maar zij zijn ook mensen. Zij moeten zich ook ontladen. En als je gewoon even emotioneel moet zijn, wees dat.
Ja.
Want dan ga je dingen opkroppen, gevoelens opkroppen. En dan denk je dat gevoelens niet goed zijn.
Ja, 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 ja. Want denk jij dat dat ook te maken heeft dat, dat ik, in ieder geval dat denk ik, dat een veel voorkomend iets is dat vrouwen zeggen, en we praten nu heel zwart-wit over vrouw of man, maar dat vrouwen zeggen, ja, mannen praten niet. Mannen zijn niet emotioneel. Ze uiten zich niet. Is dat, denk je dat
dat een... kan daar zeker mee te maken hebben.
Ja.
Want dat mannen worden geleerd om, zij moeten sterk zijn. Zij moeten, hè, de alfa zijn. Zij moeten laten zien dat ze de wereld aan kunnen. Maar dat hoeft niet.
Ja, 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 ja.
Er zit wel een hele last op hun schouders eigenlijk. Ze hebben best wel een grote verantwoordelijkheid die zij moeten dragen.
Ja.
Maar goed, weet je, qua emoties moeten ze zichzelf ook kunnen uiten.
Ja, precies. Heel interessant. En ook dat stukje affectie in de relatie. Wat is een veel voorkomend iets wat jij tegenkomt qua affectie in een relatie?
Problemen.
Intimiteit.
Ja.
En wat betekent dat? Intimiteitsproblemen, hoe ziet dat eruit?
Ja, het kan starten met elkaar niet knuffelen of elkaar geen kus geven. Tot aan, aan het seksgedeelte. Dat je gewoon helemaal geen seks hebt, dat je leeft als broer en zus.
Ja.
Kan je dat fixen?
Oh, ja, zeker. Dat is wat ik dus net zei aan het begin, communicatie. Je moet erover praten. Waar is het begonnen dat er op een gegeven moment geen seks meer was? Waar is dat begonnen? En dat heeft dus dan ook, dat kan ook te maken hebben met, en natuurlijk die emotionele verbinding die er opeens niet meer is.
Ja.
Want een vrouw heeft echt die emotionele verbinding nodig en een man heeft eigenlijk seks nodig om die liefde te geven. Om de liefde te laten zien, om te voelen dat hij geliefd is.
Ja.
Dat is dus echt zo.
Ja, dat is echt zo.
Dat dacht ik altijd, maar dat is dus echt zo.
Ja, 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 ja. We hebben toevallig hebben we ook een podcast over seks. Dus dat is een goeie. Maar ja, daar ligt dan die verschil.
Ja.
En oké. Ik zit even echt in mijn hoofd te denken van, hoe komt dat dan bij elkaar? Dus door te praten?
Je moet erover 50, praten. 50. Wat is de reden dat jullie opeens geen intimiteit meer hebben? Ga terug. Wat is er gebeurd? Heel vaak ook bijvoorbeeld dat de een zich afgewezen voelt. Continu proberen, toenadering zoeken. En die ander die wilt niet, die draait zich om. Of die heeft zogenaamd hoofdpijn. Ja, maar waar komt het vandaan? En dan moet je erover praten. Of misschien is het iets wat de ander niet fijn vindt, wat die ander doet. Maar het niet durft te zeggen.
Want heel vaak hoor je ook van het begin van de relaties het vuurwerk. En bam, 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 bam. En op een gegeven moment de sleur.
Ja, van, en vooral als er kinderen komen, dan denken ze, we zijn nu ouders. Maar vergeet niet dat je ook man en vrouw bent.
Ja.
Maar waar denk je dat, waar komt die sleur vandaan? Hoe start dat?
Ik denk dat op een gegeven moment als je continu hetzelfde doet en niets met elkaar onderneemt. Dus je gaat geen leuke dingen meer doen of je doet geen nieuwe dingen met elkaar. Ja, dan komt die, dan gaat die sleur erin komen.
Dus tip. Blijf elkaar uitdagen.
Ga leuke dingen met elkaar doen. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Maar ik vind een relatietherapie is echt goed voor iedere relatie, man.
Ja.
Ook weer dit als een psycholoog moet het er gewoon een soort van toegankelijker zijn om te gaan.
Ja, maar niet alleen als het goed slecht gaat met je relatie.
Ja.
Want heel veel mensen komen dan naar mij toe. Dus ik ben dan hun laatste strohalm. Dan zitten ze echt al laat me zeggen, zo diep in de problemen met elkaar. Dat ik soms denk, waarom zijn jullie niet eerder gekomen? Waarom dan pas? Of waarom als je pas hoe zeg je dat?
Als je uit elkaar gaat of zo.
Nee, als iemand tegen jou zegt van oké, ik geef je nu
een ultimatum.
Ja. Weet je, dat je dan pas beseft, hey, ik raak mijn relatie kwijt, ik moet er wat aan doen.
Dus eigenlijk zeg je bijvoorbeeld, ik kan ook naar jou toe komen en zeggen van ja, we hebben niet echt zozeer echt problemen, maar we willen hier gewoon zijn.
Ja, misschien zijn jullie allebei introverten, weet je, dat jullie niet met elkaar kunnen praten. Dat kan gewoon.
Ja, maar moet er dus wel een soort van een aanleiding zijn waarom je denkt van oké, ik wil een relatietherapie.
Kijk, als je het gewoon fijn vindt dat er een derde bij is, omdat je misschien even net niet over die drempel kan om, laat me zeggen, iets te bespreken. Tuurlijk, dan kan dat.
Maar wat maakte dat mensen zo lang wachten om naar een relatietherapeut te gaan?
Ik denk dat er toch nog een beetje schaamte is. En bang van wat zullen mensen wel niet denken. En ik kan het toch zelf wel, we kunnen het zelf aan.
Ja,
ja. Ja, dat is het meer.
Ja, oké.
Okay. Maar ik merk wel, die schaamte wordt wel steeds minder. Weet je, je gaat meer over je gevoel praten. En waarom niet met een derde? Want je doet het ook met je naaste, bijvoorbeeld.
Heb jij ook, zie jij ook zeg maar een verschuiving plaatsvinden binnen onze community, zeg maar? De zwarte gemeenschap?
Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad.
Ja.
Hoe
ik, toen ik eraan begon, dacht ik, ik ben benieuwd wat voor stellen er naar mij toe komen.
Yeah.
En het verschilt wel heel erg. Maar ik ben ook wel blij, want dat betekent dus dat hun relatie niet goed gaat. Maar ik ben wel blij dat ze wel, laat me zeggen, die stap nemen om naar mij toe te komen. Laat me zeggen, de black community.
Maar al ben jij er niet, zeg maar.
Mm-hmm.
Want je zei van ja, blij. Ik snap wel dat je dat zegt, want al ben jij niet, die problemen blijven er toch bestaan. Dus beter dat ze naar jou toe komen, dat ze jou vinden.
Juist.
En dan zich misschien wel ook kunnen identificeren of toch wel, weet je
wel. Dat hoor ik wel vaak. Ja. Van, weet je, blij dat er een black relatietherapeute is. Want die kunnen dan beter met ons identificeren. Iemand van een andere cultuur, die zal misschien anders denken over bepaalde dingen.
Yeah.
Wat misschien in onze cultuur weer normaal is.
Ja, ja.
Dus,
goed om te horen inderdaad, dat ze jou gewoon kunnen vinden.
Ja.
En zie je zeg maar de verschuiving in generaties? Van, zijn het meer zeg maar onze generatie die bij jou komen? Of ook wel echt de oudere generatie?
Het verschilt echt.
Oh.
Ik heb echt van, de jongste is volgens mij 21. Dat vind ik echt, ik vond
21.
Echt wauw. Dat ik dacht van, oké, weet je, je bent nu eigenlijk al bewust van, weet je, dat jij wel wilt werken aan je relatie. Ik vind dat gewoon, ik vond het gewoon stoer.
Moest 21.
Maar ik wil ook nog even een vraag stellen. is het niet zo dat je soms gewoon moet leven en gewoon moet doen voordat je zeg maar...
Dit is Jasmin bij
ons. Zeg maar, waarom... Aan de ene kant is het goed inderdaad dat je zo bewust bezig bent. Maar ik denk, soms moet je ook gewoon door bepaalde relaties, door bepaalde situaties heen, om daarvan te kunnen leren.
Heeft met je persoonlijkheid te maken.
Oké.
Nee, ik denk dat... Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik denk van... kijk, als jij je goed voelt bij iemand, waarom zou je, omdat je denkt dat je jong bent, er niets aan willen doen?
Je gaat altijd.
Ja, je kiest voor een relatie omdat je met die persoon wil zijn. En niet als je wat jonger bent, denk je, dat is toch niet serieus, want ik ben toch jong. Nee, het kan zich ontwikkelen.
Ja, maar zo terugkijken dacht ik... Als ik kijk naar mijn vorige relatie, denk ik... Ja, zat ik nou in die relatie om in een relatie te zitten? Of wou ik daar echt zijn?
Maar dan kan het zijn dat je er gewoon niet klaar voor was.
Nee, maar ik heb dat wel gaandeweg. Ik heb wel aan de hand van die relaties geleerd wat ik niet wil.
Mm-hmm.
Dus, snap je?
Ja,
en
maar
sommige
ik denk,
dingen moet je ervaren. Niet
sowieso.
Zeg maar... Klopt.
Maar ik denk wel dat als we wel op een jongere leeftijd wat bewuster zijn van onszelf... Dat je zeg maar sneller, en ook door ervaring, maar dat je sneller kan bedenken van wat jij echt nodig hebt als persoon.
Maar in hoeverre is het realistisch om van een 21-jarige persoon... Kijk, sommigen kunnen dat, maar niet alle 21-jarigen.
Maar stel je voor, hè? Dus degene die 21 is, die komt naar mij toe,
mm-hmm.
zit in een relatie.
Mm-hmm.
Maar stel je voor, het loopt niet goed. Maar dan weet degene wel hoe die dan... laat me zeggen, in de relatie zou zich moeten gedragen. Dus het kan misschien niet werken in die relatie, maar dan wel in een andere.
Ja.
Dan heb je de tools al.
Ja, oké. Maar ik denk ook van, maar de persoon die persoon is op 21, zal die misschien niet zijn op 25, maar dan heeft hij inderdaad die tools wel. Ja, oké.
Ja.
Jij bent sowieso die persoon die zegt, nee, ik ga eerst zelf proberen.
Ja, ik weet niet. Ik denk dan gelijk, oh my god. heftig. Of
ja, maar dat is het. Voor mij
maar ja,
het
dingen waar ik doorheen ben gegaan zijn ook heftig. Ja, daar niet van.
Het moet gewoon genormaliseerd worden dat het normaal ja, wordt. Dat je zeg ook, maar ja. gewoon de stap neemt om te praten met iemand. Ja. Zeg maar. Want nu, ik zeg eerlijk, door dit gesprek denk ik, hey, dat lijkt me wel lauw. Ik wil het wel gaan proberen, zeg maar. Ja, want om heel praktisch, welke stappen kan je nemen om bij jou zeg maar terecht te komen? Gewoon heel praktisch. Wat moet iemand doen?
Om een sessie, zeg maar.
Wat krijg je het vergoed van de verzekering?
Ja, of je krijgt het helaas niet vergoed van de verzekering. Mm-hmm. Ik hoop dat het ooit nog wel komt. Volgens mij waren ze daar wel in gesprek over.
Okay. Gek ook dat, hè?
Ja. Ja.
Ja.
Want dat kan soms ook wel een drempel zijn voor iemand om te komen.
Ja, 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 ja. Oké, okay, dus gewoon aanmelden bij
ja,
jou?
Ja, gewoon aanmelden, mij opbellen. Via de website aanmelden. Via WhatsApp.
Ja.
Ja,
en als Instagram. Mensen het toch misschien nog best wel een beetje spannend vinden. Wat bied jij dan aan om...
Nou, ik heb het eerste gesprek is vrijblijvend.
Oh,
dus
ja.
Het is een vrijblijvend eerste gesprek. En dat is meer om, laat me zeggen, kijk, zij moeten mij natuurlijk ook... Ik moet hen het vertrouwen geven en het moet een klik zijn.
Die klik.
Kijk, als die klik er niet is, dan raad ik ze ook aan om dan misschien verder te zoeken. Want ze moeten zich wel open kunnen stellen naar mij toe. Ja. En als dat dan ergens iets is dat ze denken van, nou, ik weet het niet, ik voel haar niet. Ja. Dan is het hun goed recht om naar iemand anders toe te gaan.
Ja, precies. En is het afhankelijk per koppel hoeveel sessies je nodig
ja.
hebt? Of,
ja, hangt ja, af van hangt af ja, per stel, per probleem. Hoe diep ligt het probleem? Dus ja.
Ja, ja. En ik heb nog een vraag. Een hele open vraag, denk ik. Hoe kan jij je partner echt, zeg maar, leren kennen? Dus niet vanuit... De oppervlakte.
Samenwonen,
leuk ja. uiteten, leuk dit. Maar hoe kan je echt ervoor zorgen dat je echt de diepte ingaat?
Je hebt het over samenwonen. Maar voordat je samenwoont, ja, en eigenlijk voordat je in een relatie stapt, moet je echt gesprekken met elkaar voeren.
Mm-hmm. Ja,
dus echt preach. Weten van ja. waar komt degene vandaan? Hè, uit welk nest komt die vandaan?
Ja.
Wat zijn de wensen en behoeften van de partner? Wat zijn de normen en waarden? Hoe zou je bijvoorbeeld je kinderen opvoeden? Weet je... Alles wat je eigenlijk kan stellen, wat voor jou belangrijk is, weet je, stel die vragen.
Ook
dan sta je ook niet voor, weet je, als je eenmaal samenwoont, dat je denkt, oh, die heeft een totaal ander idee of een totaal ander beeld van een relatie.
Ja. Dus die gesprek wat eigenlijk mensen niet snel willen doen, wat ze denken, oh, ik ga je afschrikken. Zeg
ja.
jij van, joh,
ja.
praat erover.
Praat erover en doe dan, weet je, dan je kan wel denken, oké, wat is jouw idee daarover?
Ik denk ja. ook dat het belangrijk is dat je de vraag stelt waar je bang voor bent, maar dat je ook goed nadenkt over de antwoorden die je zelf zou geven op die vragen. Mm. Want het gaat niet alleen
Klopt.
Om, zeg maar, de antwoorden van de partner. Het is ook hoe jij erin staat.
Ja.
Snap je?
Ja, 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 ja.
Het is gewoon een gesprek die je dan echt met elkaar voert om elkaar beter te leren kennen. Want soms gaat het allemaal zo snel. Je gaat in relatie, maar waarom ga je in een relatie met iemand? Aan het begin heb je natuurlijk die vlinders of je bent heel erg verliefd. Maar als je daar na die fase, wat gebeurt er dan?
Inderdaad.
En ik denk ook een stukje, en het is misschien een hele andere stap. Inderdaad, de dingen bespreken. Maar ik denk ook een stukje financiën, zeg maar.
Ja, van hoe dat je... is heel ja. belangrijk. Want dat zijn ook problemen die in
ja,
de relatie
toch?
Voorkomen.
Ja,
wat zijn problemen? Weten. Ik ben wel benieuwd.
Is dat zij soms niet weten wat ze verdienen. Dus van elkaar niet weten.
Ah, okay.
Van elkaar niet, dat ze niet bespreken wanneer wie de rekeningen betaalt.
Ja.
Dat het gewoon soms, dat ze daardoor in de problemen komen.
Ja,
dat de ander hoe noem je dat? Een grotere, hoe zeg je, een gat in de hand heeft.
Ja.
Weet je, zulke dingen zijn heel belangrijk. Financiële
problemen
zijn echt soms cruciaal in een relatie.
Wat is een top 3? Als je zo even kan benoemen van dingen waardoor mensen uit elkaar gaan.
Communicatie, vreemdgaan, dus vertrouwen.
Ja.
En ja, dan heb je religie, kinderen. Weet je, daar kan je ook allerlei...
Hoe je kinderen opvoedt, welke religie bedoel je?
Qua religies heb je bijvoorbeeld als je in een relatie zit waarin twee religies voorkomen.
Ja. Ja.
Want okay. daar kunnen ook problemen in ontstaan.
Ja, ja, ja.
Want dat heeft dan ook, hoe gaan we onze kinderen opvoeden?
Ja.
Ik heb nog die stelling waar ik terug op wil komen. We hadden die stelling van...
Dat je iemand niet bewust... Waar wil is eens weg? Of?
Nee, als je echt van iemand houdt, kan je diegene niet bewust pijn doen.
Toen zei je oneens.
Als je echt van iemand houdt, kan je diegene niet bewust pijn doen.
Ja, ik zei oneens. Maar eigenlijk, kijk, soms doe je iemand bewust toch pijn. Stel je voor, je houdt van iemand, maar die persoon geeft je geen aandacht.
Ja.
Wat doe je dan? Je gaat negatieve aandacht zoeken. En dan, hè, op wat voor manier dan ook. Je kan iemand daar ook mee kwetsen. Dus dat is dan juist, iemand eigenlijk ook pijn doen.
Juist wanneer je echt van iemand houdt, dan kan je die persoon echt pijn doen. Want je weet precies welke knopjes in moet.
Je weet wat je zwakte zijn.
Ja. En over ook dat stukje vreemd gaan, dat vind ik ook altijd wel een interessante iets van waarom mensen, het is natuurlijk heel breed, waarom mensen in een relatie vreemd gaan.
Als iemand vreemd gaat in een relatie, is het meestal dat er iets ontbreekt in de relatie.
Ja.
Er ontbreekt iets en zodra je al een soort van vermoeden hebt dat dat de reden is, dan moet je ook even naar jezelf kijken. Oké, wat is het wat ik kan doen in de relatie, als je ermee doorgaat?
Ja.
Om de relatie te redden. Want er is iets wat er ontbreekt.
Ja. Dus is het zeg maar nog dan te redden? Zie jij meestal dat het te redden is? Of?
Kijk, als je doorgaat met iemand die vreemd is gegaan, dan moet je er ook echt, laat me zeggen, het hoofdstuk afsluiten. Als je er nog mee blijft zitten en bij elke ruzie gaat zeggen, weet je, het naar haar of zijn kop gaat gooien. Ja, dan heb je het eigenlijk niet verwerkt. En dan blijf je continu in die visuele cirkel.
Dus tijd en communicatie.
Als je besluit om met elkaar door te gaan, dan...
Ik vind zeg maar dat stukje vreemd gaan is bij mij... misschien kan ik makkelijk praten, maar bij mij gaat het meer om dat stukje dat je... niet zozeer de daad, tuurlijk is echt fucked up, maar dat je het zeg maar... Je kiest er bewust voor om tegen mij te liegen. Dat is bij mij dat ik denk, omdat ik super loyaal ben, dat is bij mij dat je dan kapot maakt.
Is niks zeggen ook tegen jou liegen?
Sowieso. Ja, okay. Nu kan ik makkelijk praten. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar als mijn vriend tegen mij zou zeggen, ik zeg je eerlijk, mijn behoeftes zijn dit en dit en dat. Dat we erover kunnen praten, dan dat ik later erachter moet komen dat jij op die dinsdag dat ik op de bank zat, dat jij aan het dansen was met iemand anders.
Maar is dat vreemd gaan dansen?
Nee, maar... Nee.
Ik weet niet. Iedereen staat anders in.
Nee,
hè?
Maar gewoon dat je echt gewoon... seks hebt. Of dat je echt in een conversatie bent. Je weet zelf dat dat niet oké is. Zou je wat ik bedoel?
Ja.
Maar het idee dat je zeg maar dat voor mij, dat je dat achter mijn rug doet, dat is voor mij echt vreemd gaan.
Maar dat vind ik ook wel benieuwd. Heb je ook koppels die heel erg anders erin staan over wat vreemdgaan is?
Kijk, sowieso moet je altijd weten wat is vreemdgaan voor de ander.
Die takkie weer.
Want vreemdgaan is voor de een is vreemdgaan echt met elkaar naar bed gaan.
Ja.
En die andere vindt vreemdgaan helemaal... Dus als zij even op een festival met iemand zoent, vindt die dat misschien helemaal niet vreemdgaan.
Ja.
Dus daarom is het belangrijk, dat gesprek van tevoren. Wat versta jij onder...
Vreemdgaan.
Wat versta je onder? Zodat je precies weet hoe en wat.
Wat is voor jou vreemdgaan, Jas?
Als je iemand aanraakt, is denk ik voor mij vreemdgaan.
Ja, maar bro, ik kan ook gewoon je oor aanraken. Van hier.
Ja, nou in. Ik vind dat een bepaalde grens.
Ja, maar wat is die grens? Want dat is die open stuk toch? Aanraken, wat is aanraken?
Zoenen, seks.
En praten?
Orale seks. Praten niet.
Niet?
Nee?
Niet per se.
Daar begint het bij, hè? Emotioneel.
Daar begint het bij. Maar
emotioneel,
kijk, weet je wat het is?
Als het emotioneel vreemdgaan is, dan...
Die vind ik... Maar die emotionele, die...
Ja, dat is ook wel waar.
Nee, maar als je het niet vindt...
Nee, maar dat is voor jou. Kijk, dat is voor jou echt... Het begint bij aanrakingen.
Mm. Nee, maar zeg maar... Ja, dat is wel een goede vraag. Weet je wat het is? Ik vertrouw wel erop...
Ik weet dat je zeggen.
Ja, dat mijn partner niet iemand die ruimte geeft om het zo ver te laten komen.
Maar ben je er altijd bewust van dat je daarin gaat? Snap je wat ik bedoel? Die emotionele toren is echt een soort van een...
Ja, dat is wel een goede vraag. Maar dat is weer een stukje zelfreflectie, zelfkennis. Toch?
Hoe bedoel je?
Als jij... Ben je er bewust? Als jij zeg maar in een bepaald gesprek zit... Denk ik dat je over bepaalde zelfreflectie of zelfkennis moet beschikken om te zeggen, oh shit, nu ga ik waarschijnlijk een streep over. Nu praat ik misschien te veel met iemand. Je moet dat wel
kan ook heel onschuldig beginnen, toch?
Dat begint het altijd, toch?
Stel je voor dat je heel goed met diegene kan praten.
Hmm.
En het ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich.
Zie je?
En dat op een gegeven moment krijg je toch een soort van warme gevoelens voor degene. Want die persoon kan zo goed naar me luisteren, maar mijn vriendin of mijn vriend niet.
Maar dan moet je stoppen, toch?
Ja, maar dat, het geeft jou een lekker gevoel, want je kan met diegene praten.
Ja,
maar
je bent wel
een relatie.
Ja, wat doe je dan?
Ja.
Ja, dat is dan aan jou. Maar ik ga ervan uit dat ik en mijn partner daar wel een lijn in trekken. Kijk, je kan praten met iemand, maar zodra je inderdaad gevoelens krijgt, dat is voor mij wel een grens.
Maar hebben jullie daar zo open over gehad?
Ja.
Van wat is vreemdgaan?
Ja.
Ja, wij ook wel.
Ja, we hebben gewoon gezegd, je moet niet. Maar je moet zeg maar, tuurlijk, je kan, weet toch, weet je wat het ook is? Sommige mensen praten gewoon leuk met elkaar. Maar op een gegeven moment, je moet iemand niet de ruimte geven om die gevoelens te kunnen sparken.
Ja, maar dat is lastig. Dat is lastig.
Het kan soms zo erin sluipen.
Hè? Ja.
Dat is ook zo.
Want wat versta jij onder vreemdgaan?
Eigenlijk als je al begint met de emotionele gesprekken, dus de echte emotionele verbinding, vind ik al vreemdgaan.
En
je
wat is emotioneel?
Aan te raken.
Wat is emotioneel?
Gewoon dat je echt gewoon die gesprekken met elkaar hebt en op een gegeven moment echt overgaat op, laat me zeggen, weet je, dat je echt het seksueel getinte gesprekken gaat krijgen. Ja, dat vind ik al te ver gaan.
Raak mij oor maar liever aan.
Nee, maar wacht even. Want je hebt zeg maar emotioneel, dat je zeg maar emotioneel betrokken raakt en seksueel getinte gesprekken. Mm. Iemand kan naar mij toe komen. Hey Jas, je ziet er echt lekker uit. Maar ik ben helemaal niet emotioneel daarin.
Nee.
Dus,
dat is niet emotioneel.
Nee, klopt.
Dat is seksueel.
Ja, daarom. Dus soms kan zeg maar de aanleiding seksueel zijn. Wacht, hoe leg ik dit uit?
Ja, ik ben echt benieuwd.
Iemand kan zeg maar, stel je voor, iemand komt naar jou toe. Hey Jelies, ik vind je echt een mooie vrouw, bla 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 bla. Dan kap jij het toch al af? Dat is zeg maar een grens.
Ja, maar Mos, je bent toch geen muur?
Nee.
Emotioneel begint zeg maar. Maar kan als al het beginnen iets, bij als een, het... hey, alles goed, hoe gaat het met je? Ik zeg maar, dit zijn casus. Een collega, je bent boem met een collega, mm-hmm. Je takkie, gewoon flex, gewoon werk, dit, dat. Je gaat lunchen met elkaar, je hebt gewoon gesprekken, gewoon normaal.
Yeah.
Zo. Je voelt al een bepaalde connectie, maar je linkt hem nog niet aan het feit mm-hmm. dat je een soort van die lobby hebt. Snap je wat ik bedoel? Maar je bent daar al emotioneel geconnect. Zonder dat je al daar in een relatie liefdetory bent. En dat kan zeg maar erin sluipen.
Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat je dus elke keer als je in een relatie zit, bij jezelf moet nagaan, wat doet dit met mij? Wat weet toch?
Dat is hoe in een perfecte wereld gaat, ja.
Ja, maar dat is wel, dat is wel onze realiteit. Tenminste, als ik dat heb over mezelf, dat is wel iets wat je elke keer bij jezelf af moet.
Ja, maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen, hè?
Ja, die niet zo sterk in de schoenen staat als jij, misschien.
Het is een uitdaging, hoor.
Of die denken van, nee man, hey, dit is gewoon chill, dit is gewoon leuk, dit is gewoon dit. Hey, ja man, lekker lunchen, lekker dit. En dan op een gegeven moment, bash. Oh, shit. Ik wil wel altijd met diegene lunchen. Of ik wil wel, snap je, wat
of
ga je dan doen?
Ik mis diegene.
Juist.
Al je, in het weekend als je thuis bent.
Ja,
dan ga je ook denken van, oké, wat is dit precies?
En dan is de vraag van, hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan in relatie? Krijg je dan ook die vraag, wat doe je dan?
Ja, het is eigenlijk jezelf dan onttrekken uit de situatie.
Juist,
maar in hoeverre zit je al in die situatie? En wat wil je ermee? Kijk, als jij je relatie wil redden, dan zou je die contact moeten verbreken.
Maar ken je die gevoelens, zeg maar... ben je dan... Hoe moet ik het zeggen? Neem je jezelf dan zeg maar een stukje liefde af? Of hoe zeg je dat?
Dat je het van jezelf ontneemt?
Ja.
Ja, je weet nooit waar iets naartoe leidt.
Maar dat is dus het verschil.
Ja.
Ik denk er is een verschil. Je moet het kunnen herkennen als liefde of aandacht. Hè?
Ja. Maar kijk, als je de aandacht thuis niet krijgt. En je krijgt de aandacht van een ander.
Ja.
Kijk, dan kan je het verwarren van.
Juist.
Je, weet je, die is helemaal. Die stelt zich helemaal open naar mij toe.
Oh, dit mis ik.
Dit mis ik. En dit krijg ik helemaal niet thuis. Ja, dan kan je die gevoelens creëren.
Ja, en ook die eigen realiteit
belangrijk.
Bedenken. Ja,
de ander geeft jou echt, laat me zeggen, echt die aandacht die je wilt.
Maar dat is dus de vraag. Wil je aandacht of wil je liefde?
Maar dat is net als flirten, toch?
Ja, maar dat is dus...
Wat is die grens bij flirten?
Kijk, je gaat mij niet vertellen... Ik heb ook een partner, die wordt ook wel eens geflirt. Daar wordt ook wel weer, toch? Dat overkomt iedereen.
Maar dat vind ik niet erg.
Nee, ik vind dat juist tof.
Ja.
Ik vind het wel leuk. Nee, maar eerlijk, ik vind het wel leuk als iemand anders mijn partner op een bepaalde manier ziet. Ik weet niet, dat doet iets met mij blijkbaar.
Ja.
Maar hij moet zelf die grenzen aangeven. Het moet niet omslaan naar liefde.
Nee,
of
maar,
de kans kunnen krijgen om liefde te worden.
Maar oké, flirten in een relatie is cool, toch? Zeg
iedereen flirt, toch?
Ik kan zeggen, oké, dat kan. Maar heel veel mensen vinden dat al van, no, dat is de grens. Maar voor jou, waar ligt de grens met flirten?
Als ik gevoelens krijg bij iemand waarmee ik aan het flirten ben, dan ben ik al, dan gaat het verkeerd.
Dan ben je al Farah.
Ja. Maar dan moet je, als je dan bewust ervoor kiest om daarin mee te gaan, dan denk ik wel dat je aan het vreemd gaan bent. Want dan laat je je leiden door gevoelens die er eigenlijk niet zouden moeten zijn voor die persoon.
Hij is wel een dun draadje bij jou dan.
Ja, maar dat is denk ik bij iedereen zo.
Lijf,
toch?
Ja. Ja, interessant.
Ik vind het ook, dit is ook wel zoiets van, als je nu in een relatie zit, dat je dan bijvoorbeeld inderdaad een keer wat met een goede collega gaat eten. Wat bijvoorbeeld een man is. Mag je dat dan soort van ook niet?
Kijk, ik ben daar, je weet van mij. Ik ben daar sowieso heel vrij in. Mijn partner en ik hebben daar een andere idee over. Ik ben daar heel open in, omdat dat ligt ook aan karakter. Ik ben heel open, sociaal. Ik zie een kopje koffie drinken of iets, zie ik niet als. Mm-hmm. Snap je van, flirten. Maar je partner kan er wel anders in staan.
Die kan dan denken dat je een andere intentie hebt.
Ja, precies. Of waarom zou je dat moeten doen? Of weet je wel. Maar dan denk ik bij mezelf, kijk, ik kan het begrijpen. Maar dan ligt het ook wel deels aan jezelf. Ook.
Hoe ga je ermee om?
Hoe ga je ermee om? En dan is de vraag in de relatie, hoe ga je dat soort van, hoe ga je naar elkaar toe komen?
Ja.
Van, ja. En daarom zeg ik met flirten en dat, er is soort van niet echt een definitie van, oké, hier moet je stoppen. Want het is soort van grenzeloos.
Het is grijs. Het is niet zwart-wit.
En dat is dat dun draadje. Gewoon wit, toch? Ja.
Er is geen draadje. Het is gewoon grijs.
Het is gewoon in de open. Ja, interessant. Ja.
Denk
ik. Ja, ik merk al dat ik hier super lang over kan praten. Ja. Ik denk dat we een beetje gaan afronden. Ik denk dat je hier net al antwoord hebt gegeven. Zou jij specifieke tips kunnen geven aan luisteraars voor een gezonde relatie? Wat ze zouden kunnen doen? Of...
Ja, wat heel belangrijk is voor een gezonde relatie is 1. Veiligheid. En dat staat los van de betekenis veiligheid. Maar dat je weet dat je partner niet vreemd gaat. Dat je een stabiel leven hebt met elkaar. Dat je niet op je tenen hoeft te lopen. Dat je niet op je tenen hoeft te lopen. 2. Is belangrijkheid. Is dat je je gehoord wilt voelen. Gewaardeerd. Ja. Dat iemand naar je luistert zonder, laat me zeggen, een tegenantwoord gelijk te willen geven, maar echt om begrip te tonen. En dat die variatie, blijf dingen met elkaar doen. Ontdek nieuwe dingen met elkaar, zodat je niet in die sleur terechtkomt. En wat ook heel belangrijk is, en dat wil ik toch wel even zeggen voordat we gaan stoppen. Je hebt communicatieziektes. En daar hebben we het nog niet over gehad, maar...
Laten we het erover hebben.
Ja. Kritiek.
Dus... Oeh, ja, we gaan nog niet stoppen. Man. Dit is een goeie, want dit vind ik ook dat even benoemd worden. Ja, go on.
Kritiek, dat is natuurlijk de vinger die je wijst naar de ander. Je doet iets niet goed, ik vertrouw jou niet. En wat je eigenlijk dan op dat moment moet doen. Op het moment dat jij voelt dat jij iemand wil bekritiseren, praat vanuit jouw gevoel. Ik vind dat.
Ja.
Mijn mening is... Ik voel dat. Want jouw waarheid is jouw waarheid. Het is jouw gevoel. En daar kan niemand zeggen dat het niet zo is. En dan moet je dan vanuit je huidige situatie en je gevoel. En je gewenste situatie en gevoel praten. Dus hoe is het nu? Hoe voel ik me? Hoe zou ik willen dat het wordt? En hoe zou ik me dan voelen? Dat je partner weet wat jij eigenlijk verwacht van de ander. En ten alle tijden, laat me zeggen, op het moment dat je ziet dat je partner daar verandering in brengt, dat je die beloont met een compliment of een beloning als in intimiteit. 2. Verdedigen. Op het moment dat je natuurlijk kritiek krijgt, ga je de strijd aan, want jij wilt jezelf verdedigen, want ik ben wel te vertrouwen, ik ben wel goed genoeg. Wat je dan eigenlijk doet, is je bent dan eigenlijk meer over het... je bent jezelf meer aan het verdedigen. En het probleem waar het over ging, wordt onder het tapijt geschoven. En het gaat
guilty,
door.
Guilty.
Ja. En dat gaat dan door.
Oh, ik dacht, ja. Ook even herkenbaar. Tussendoor, jongens, pak je notitieboekje.
Ja,
hey.
Op spoel even terug.
Want dat gaat dan door naar de volgende discussie. En dat wat dan verder zou uitlopen. Wat belangrijk is, dat je gedeeltelijke verantwoordelijkheid neemt daarin. En dan... je zit in een relatie.
Kan je het weer herhalen alsjeblieft? Die
gedeeltelijke verantwoording nemen. Ja. Want waar 2 ruzie hebben, hebben 2 schuld.
Ja.
Dus, neem die gedeeltelijke verantwoording. Ja. En, want je bent een team. Je bent geen tegenstander, je bent geen vijanden van elkaar. Ja. Je zit in een relatie omdat je van elkaar houdt. De derde.
Je bent een team, ja.
Negeren. Ik weet niet of jullie...
Ik ga je eerlijk... Dit is gewoon een confession. Vroeger in de tijd... heb ik gewoon spelletjes gespeeld. Hoe lang ga ik jou negeren?
Mm-hmm.
ik ga niet als eerste jouw contacten toen ik nog niet samen woonde. Ik ga jou niet... Ja, oké, als je mij had een bericht had gestuurd, dacht ik, ik heb gewonnen.
Ja.
Dat
ja.
is gewoon leeftijd, geen ervaring. Ja. Negeren. En ook in de huis, negeren is gewoon zo bad.
Ja, is zo verspilling van je tijd.
Is zo, je voelt het zo in
de
je lichaam.
De energie in je huis is dan zo laag.
Ja.
Wil je dan in zo'n sfeer blijven? Nee. Dus je hebt twee vormen. Op het moment dat jij voelt... Iedereen weet wanneer die boos gaat worden. En je zit in een relatie, je zit in discussie op dat moment. Je emotionele emmer loopt dan over.
Ja.
Dus op het moment dat je voelt dat dat gebeurt... dan moet je aangeven van... ik kan op dit moment het gesprek niet aan. Ik heb het natuurlijk in je eigen woorden. Op dit moment kan ik het gesprek niet aan. Ik breek het gesprek af. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind. Dat is heel belangrijk om te zeggen. Het is niet dat ik het niet belangrijk vind. Maar voordat wij dingen tegen elkaar gaan roepen... wat we niet menen, weet je, stop je het gesprek. En degene dan die het gesprek dan afbreekt... die moet dan aangeven wanneer. Dus over een uur kunnen we het erover hebben... He, dan ben je een beetje afgekoeld en dan kan je het met elkaar over hebben. Tweede vorm is dat je eigenlijk het opgeeft. Dus dan, je negeert het probleem, je laat het gaan, laat maar zitten.
Ja, ja, ja.
Maar als je elke keer blijft denken, laat maar zitten. Dan stapelt het op en dan op een gegeven moment dan wordt er een afstand gecreëerd.
Of uit het zich op een andere manier.
Ja, wat misschien niet leuk. En de laatste is minachten. En minachten, daar wil je niet komen. Want op het moment dat je elkaar gaat minachten, dan heb je eigenlijk grof gezegd, scheid aan elkaar. Ja. Je leeft langs elkaar heen. Je doet maar...
En minachten bedoel je ook, zeg maar, qua woorden ook?
Ja, ook dat je gewoon heel erg grof naar elkaar toe. Dat boeit je allemaal niet meer wat de ander voelt of je de ander kwetst.
Ja.
Ik denk dat dat een punt is waar je niet meer makkelijk van terug kan komen, man. Als je eenmaal daar bent.
Dat is het op het randje. Dat is inderdaad het randje. Als je daar komt, zit je echt op het randje. En dan je verliest die respect voor elkaar.
Juist.
Dat is het.
Juist.
En als je die verliest, in een relatie, is het lastig, hè?
Ja.
Kan je beter gewoon punt achterzetten als je geen respect meer voor elkaar hebt.
Ja.
Maar ja, goed.
Ja,
ja, je kan die natuurlijk wel weer oprakelen. Maar dat is wel... Moeilijk. Weet je, je hebt degene al wel heel veel pijn gedaan.
Die pijn, dus
En ook zelf pijn gevoeld,
tuurlijk.
Dat je denkt,
maar ook dingen persoon, hebben gezegd die je niet kan terugdraaien.
Maar die persoon waar je zoveel van hield, die heeft jou zodanig gekwetst. Dat is echt moeilijk om van terug te komen, denk ik. Maar goed.
Ja. Was dit het?
Ja. Want dat waren die vier.
Ja,
heel herkenbaar.
Bij mij merk ik, en daar ben ik gewoon heel open en eerlijk in, ik had heel veel moeite nog steeds wel om sorry te zeggen.
Ja. Maar waarom?
Ja, dat is gewoon denk ik die trots. Dat is gewoon die ego.
Ja.
En ik doe het nu wel meer. Maar hij zegt ook, als ik sorry zeg, dan weet hij echt. Ja, ik meen het echt. Weet je wel?
Mm-hmm.
En dat is iets bij mij dat ik denk van dat ik trots
maar
op ego.
Maar wil je daar minder door?
Ik heb denk ik het gevoel dat ik dan moet toegeven dat ik fout zit.
Mm-hmm.
En dat ik dan denk van shit, nee man.
Het is confronterend.
Ja, van hoe bedoel je? Ik zit eigenlijk niet fout, maar nu moet ik tegen jou gaan zeggen dat ik fout zit. En dan merk ik ook aan mezelf als ik iets heb gedaan. En dan ga ik naar de kamer en dan gaat dat stemmetje in mijn hoofd van Lies, jij zit eigenlijk gewoon echt fout. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen, oké, je gaat nu naar hem toe en je gaat zeggen je zit fout. En dan ga ik en dan moet ik al lachen. Dan denk ik van, je zit fout. Maar ik weet niet, dat zit toch in je of zo. Mm-hmm. Veel minder dan eerst, hoor. Maar...
Dus het gewoon niet willen toegeven dat je eigenlijk fout zit.
Ja.
Dat is omdat je eigenlijk een soort van spiegel voor je hebt gekregen.
Ja, en dan moet ik zeggen, ja, sorry.
Maar dat is eigenlijk best wel sterk als je dat wel doet.
Ja. Maar toch merk ik dat het doet wel iets in me. Het is niet zeg maar een natuurlijke ding dat ik denk, oké, weet je, ik zit fout, oké. Hangt ook vanaf wat het is.
Ja.
Maar toch moet ik soort van, het rakelt iets awkwardness in me. Dat ik denk, oké, ik moet nu tegen je gaan zeggen dat het me spijt, sorry.
Ja. Want hoe is het voor jou als hij tegen jou sorry zegt?
Ja, ik vind soms gewoon dat het te vaak wordt gezegd, zeg maar.
Het is ook nooit goed, hè?
Nee, kijk maar, wat mooi is, hij doet het wel. Hij zegt wel, en dat was ook anders, hij zegt wel van, je hebt gelijk, sorry. En ik, omdat ik niet makkelijk sorry zeg, denk ik van, maar zeg je nou sorry om sorry te zeggen? Maar het is voor mij ook wel een voorbeeld van dat ik hoef er niet zoiets zwaars van te maken voor mezelf. Het feit dat hij gewoon sorry kan zeggen in een ruzie, want ik kan lang boos blijven, hij niet.
Mm-hmm.
Is voor mij ook een les van, je hoeft niet lang boos te blijven. Zeg gewoon sorry en het is cool.
Yes.
Maar bij mij blijft er iets. Ik kan niet nu boos op jou zijn. En dan 1 seconde later, ik kan niet afkoelen in 1 keer.
Ja, ja.
Het heeft bij mij echt tijd nodig.
Het is bij iedereen anders. Kijk, als je zegt, je vriend is dan in 1 keer... heeft cool. Al gelijk, het is gelijk cool.
Als
ja.
We hebben gesproken, sorry, hey, leuk. En ik merk, oké, ik moet rustig. Ik ben een machine die dan weer op gang moet komen.
Ja, maar heb je dat ook bij hem aangegeven?
Hij weet dat. Ja,
dus dan laat hij je dan ook even met rust. Ja.
En ik ben nu wel ook bij mezelf meer van, ja, waarom moet je lang boos blijven? Waar komt het vandaan? En dan ga ik terugkijken. En dan komt het van vroeger van thuis vandaan. Mm-hmm. Heeft helemaal niks eigenlijk met hem te maken.
Ja.
Maar dat is wel
is weer
iets,
een trigger.
Is weer een trigger. Van hoe kan je zo snel weer blij zijn?
Ja.
Ja. Interessant. Ja, sorry jongens. Even mijn reflectie.
Ja, nee, het is toch hartstikke goed. Ik denk dat juist doordat we het zo specifiek maken, dat mensen zich hieraan kunnen relateren. Of juist helemaal niet, die het dan beter kunnen plaatsen.
Ja, precies. Want we kunnen wel zeggen, ja, niet negeren, niet dit. Maar hoe ziet het er zeg maar uit in praktijk? Hoe ziet het eruit? Bij mij ziet dit eruit.
Ja.
Ja, ik zeg wel.
Nou, je herkent het wel.
Ja.
Dat is stap nummer 1.
Maar dat is soms zeg maar lastiger. Omdat je weet van jezelf. Ik kan er niet meer omheen.
Mm-hmm.
Want anders, als ik dat dus doe in een relatie, zit ik sowieso fout. Want dan ga je vanuit je ego handelen.
Ja.
Want je weet het.
Ja.
Dus dan ga je eigenlijk iemand manipuleren.
Is je trots?
Is je trots. Van je weet het eigenlijk, maar je doet ik zit goed.
Mm-hmm.
Dus dan moet je bij jezelf echt streng zijn voor jezelf. Ja, je zit nu gewoon fout. Klaar, accepteer het gewoon.
Ja.
En
ik denk ook bij sommige mensen doe je dat soort dingen niet in relaties. Wat zegt dat dan?
Hoe bedoel je?
Zeg maar, als jij die lessen die zij nu heeft geleerd in deze relatie, die zou ze misschien niet in een andere relatie hebben geleerd of gedaan. Wat zegt dat?
Ja, maar ik denk dat mijn liefdespartner, zeg maar, mijn partner mij zo op een andere manier triggert. Dat hij echt bepaalde dingen aanraakt van mezelf waar andere mensen niet komen.
Juist, maar soms zie je toch bijvoorbeeld. Ik ben nu toevallig een serie aan het kijken. Dan is er een guy die zeg maar haalt een chick. En dan bij die chick deed hij alles verkeerd. En dan ging hij, maar nu heeft hij weer een chick. Maar bij haar doet hij alles goed.
Mm. En wat Snap is je? Goed?
Ja, hij doet gewoon alles zeg maar wat hij had moeten doen.
Ja.
Maar dan denk ik bij mezelf. Blijkbaar was die persoon
Goh,
in jouw leven.
Tijd.
Juist. Weet toch? En dan, dat wou ik even. Omdat dat kwam bij mij in mijn hoofd. Dus denk ik, bij sommige mensen leer je gewoon bepaalde dingen. En bij andere mensen leer je weer andere dingen. Dat is
en
mooi
som,
aan
en, som, en misschien heeft die laatste partner dan, die hij dan heeft, hele andere kijk op relaties. Of hele andere kijk op het leven.
Ja.
En was dat een mismatch?
Trouwens is Sisters een hele goede serie. Als jullie
Sisters?
Kijken van Tyler Perry. Ja. Met Zack en Fatima.
Wat is het, een vlinder?
Nee. Dit is gewoon een lauwe serie. Maar
ik noem altijd vlinder, want ze houdt van
luisteraars. Ja, het is
ik
wel. Tuurlijk is het happy.
Sowieso
Tyler Perry, sowieso happy. Maar wat ik het mooie vind, is in die laatste relatie dat hij heeft. Zij geeft hem ook bepaalde vrijheid en vertrouwen. Waardoor die, denk ik, op persoonlijke ontwikkeling weer een stapje verder komt. Waardoor die dus dan ook andere dingen aan haar terug wil geven. Hij doet het enerzijds voor haar, maar ook voor zichzelf. Mm,
hij wordt niet belemmerd, dus hij wil wat terug doen.
Ja, en die daarvoor was heel erg heel dwingend en zo.
Ja, dan ga je rebels doen, hè?
Precies.
Ja.
Dat is het toffe aan relaties.
Ah, lekker man, dit gesprek.
Ja,
ik ga thuis even overleggen. voor je relatietherapie.
Oh ja, wou ik nog aan je vragen. Wat als je ene partner wel wil en de andere partner niet in relatietherapie?
Ja.
Het is wel belangrijk dat ze allebei willig zijn om te komen. Want je moet er allebei mee aan de slag gaan. Want als de ene wel een relatietherapie wilt en de ander niet. Maar meestal, dan zeg ik van laat ze maar gewoon komen. Eerste gesprek, vrijblijvend gesprek. Mm-hmm. Totdat ze verder gaan dan. En meestal heb ik ze dan, laat me zeggen, wel overgehaald. Omdat dat ze denken van, het valt toch wel mee. Ik wil wel verder.
Ja.
Dus dat heb je. En soms komen ze dan alleen en dan nemen ze uiteindelijk een beetje hun partner mee, omdat ze dan toch nieuwsgierig zijn.
Oh, je kan ook alleen, hè?
Ja.
Oh ja. Oké, nice. Ja, heb jij nog vragen, Jos?
Nee, ik denk het niet.
Ga jij ook relatietherapie? Even een cadeau, kerstcadeautje.
Ik moet dan even.
Ik zie die hoofd al van Jasmin.
Nee toch? Ik moet dan zelf ook aan het werk. Ik weet niet of ik daar klaar voor ben.
Zelfreflectie.
Snap je?
Ze wordt sowieso moe van mij, joh. Reflectie.
Ja, dus ik moet. Ik ga. Maar ik denk sowieso dat het een toegevoegde waarde heeft.
Zeker.
Ja.
Ja.
En ik heb wel, dat is wel nice, ik heb wel iemand thuis zitten die heel goed kan reflecteren. Dus dat helpt.
Ja.
Dat helpt.
Het is grappig bij ons. dat ja, niet, we lijken niet heel erg op elkaar qua partners, maar wij het tegenovergestelde.
Ja.
Ik lijk zeg maar haar partner en ik heb zeg maar zijn beide die communicatieve praten. Mm-hmm. En mijn partner en Jasminda zijn zeg maar een beetje zeg maar confronterend.
Ruzie maken, van mij, lachen. Ja, het is gewoon rollercoaster.
Of wegstoppen, maar als er iets gebeurt, komt heel die zak open. Mm-hmm. Is wel grappig. Ja, ja is wel grappig. Oh, nou, ik vond het echt een heerlijk gesprek.
Ik ook.
Ja. Echt, ja, vond je hem... heel duidelijk ook. Zeker het einde is een echte goede meerwaarde. Dat stukje praktische die je hebt gegeven.
Ja, het is heel belangrijk. Ik wil ook dat mensen hier ook echt aan werken.
Ja.
Weet je, het is heel belangrijk, weet je, als je in een relatie zit... blijf sowieso met elkaar praten en verwijt elkaar niet veel. Verwijt elkaar niets. Weet je, als je wat wil zeggen... weet je, praat vanuit jouw gevoel.
Ja, en niet zeggen dat het zo
het
is.
Goed. Ja. Want neem het niet aan als een feit, omdat het jouw feitelijke waarheid is.
Facts. Ja. Elisa, we willen nog even terugkomen op de centrale vraag. Mm-hmm. Wat zijn de kenmerken van een gezonde relatie?
Heel kort.
Maar dat is dus wat ik dus...
Wat
die,
je net zei.
Ja, die belangrijkheid, veiligheid.
Ja, dat is eigenlijk dat.
Nee, ik dacht dat dat tips waren om je erin te herkennen.
Nee, maar dat is echt, laat me zeggen, dat is hoe je een relatie herkent.
Dat het gezond is.
Ja.
Dus juist. Als die voldoet aan al die drie punten...
Vier punten. Dus dan is die liefde en verbinding is dan gewoon in balans.
Oké.
Okay. Oh, lekker man.
Ja.
En lekker. Wat is je nou niet helemaal eraan voldoet?
Dan moet je aan
werken. Dan moet je naar mij toe komen.
Let's go.
Communicate to relate.
Waar kunnen ze je trouwens vinden?
Ze kunnen mij vinden. Ik heb een website www.communicatetorelate.nl. En toe is met een cijfer 2.
Ja.
Instagram, Communicate to Relate. Facebook, Communicate to Relate.
Okay. Goeie naam ook, man.
Dankjewel.
Ja.
En kijk, heb ik alles gezegd?
Instagram
LinkedIn. LinkedIn ook. Ja. Dus op mijn eigen naam.
Ja.
En ja, YouTube heb ik ook.
Oh, dat wist ik nog niet.
Ja, maar ik heb daar nog niet zoveel op gezet.
Oké, die wist ik nog niet. Een goeie. Ja.
Daar ga ik nog wel wat verder mee
Ga je ook op TikTok?
Ja, ze zeggen dat ik dat moet doen, ja.
Ja, ik zeg je eerlijk hoor. Goeie. Geloof me, ja. Oké, nou, we sluiten de podcast ook altijd af met een sister secret. Een dilemma.
Oh jee.
Jeetje. En we vragen altijd, ga je de uitdaging aan? Ja of de nee? Als je ja zegt, moet je antwoord geven.
Oh my God.
Tot nu toe heeft nog niemand gezegd.
No pressure.
Dus, hè, no pressure.
No pressure. Ja, is goed.
Oké.
Hou je van eten trouwens?
Ja, zeker.
Ja, lekker?
Heel.
Oké. Ja. Benieuwd.
Gaat het daarover? It's all about food. De stelling is als volgt. Alles wat je eet moet in de frituurpan. Of alles wat je je leven lang nog eet moet in de blender.
Nou ja, dan in... Oh man. Frituurpan, ja, dan kom ik door die deur. Kom ik de deur niet meer door. En blender, dat is allemaal vloeibaar. Dan maar blender.
Ja?
Ja, toch wel.
Zo, nooit die structuur meer proeven. En gewoon alleen maar rietje.
Ja, maar ja, ik wil ook niet...
Oliebol worden.
Een oliebol worden, ja.
Ja, oké, blender.
Ja, nee, die blender.
Ketchup in een blender gewoon.
Oh, nee, gat.
Papen.
Nee. Ik denk gewoon aan een smoothie.
Nee, ik wil je echt nogmaals bedanken voor dit gesprek.
Dank je wel.
Dit is echt... we zijn echt blij. We hebben er lang gezocht. We hebben je eindelijk gevonden.
Echt? Ja.
En we gaan sowieso nog meer van jou laten zien. Want dit is echt iets wat ik vind dat meer gehoord mag worden. En gezien mag worden.
Ja.
Dat we niet alleen moeten praten wanneer problemen zijn. Maar dat praten gewoon normaal moet worden.
Ja, echt super fijn dat je er was. Ja,
dank je wel.
Dat je kennis met ons hebt gedeeld en je ervaring.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat mensen naar deze podcast...
Ik ook.
Koppel het vooral aan ons terug. En denk tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over... Mogen we dat al verklappen of nog niet?
We hebben wel een lijn.
Het gaat over S.E.D.
Ja, waarschijnlijk wel.
Seks.
Een vervolg op dit gesprek, denk ik.
Goeie vervolg op dit gesprek, jongens. Maar is goed. Dank jullie wel voor het luisteren. Jullie horen ons volgende week.
Bye bye.
Doei doei.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.